Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Tussen 13 mei en 13 oktober 2017 herdacht de kerk de 100ste verjaardag van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw in Fatima, Portugal. Het verhaal zelf van de verschijningen in 1917 aan drie kinderen, Jacinta, Francesco en Lucia, werd reeds uitgebreid verteld op Radio Maria en daarom komen we er niet meer op terug. Toen kwam ook terug ter sprake het derde geheim van Fatima. De boodschap of geheim van Fatima bestaat inderdaad uit drie delen. Het eerste is een beschrijving door Maria van de hel, maar met als redding een aansporing tot godsvrucht tot haar onbevlekte hart, tot het bidden van de rozenkrans en boetedoening. Het tweede handelt over de opkomst en de neergang van het communisme in Rusland en de Tweede Wereldoorlog, maar ook met een oproep tot toewijding aan het onbevlekte hart van Maria en met de hoopvolle woorden: uiteindelijk zal mijn onbevlekte hart triomferen. We komen daarop terug. Maar wat is nu dat derde geheim? En daar heerst veel verwarring over.
En zo duiken verscheidene theorieën op, zoals over de aanwezigheid van buitenaardse wezens, het einde van de wereld, de paus die vlucht uit Rome, een derde wereldoorlog met nucleaire wapens en zelfs het einde van de katholieke kerk. Zo heeft men het ook over het vierde geheim, dat deel zou uitmaken van het derde, op een bijhorende velletje papier dat werd verdoezeld.
Nu, beste vrienden, we laten het hierbij, maar voor Radio Maria geldt de trouw aan onze, zoals we dat mooi uitdrukken, moeder, de Heilige Kerk, met de paus, de levende traditie van de kerk en uiteraard de Bijbel. En aan deze katholieke identiteit willen we trouw blijven, een vast kenmerk van alle Radio Maria's over de ganse wereld.
Dus, in deze uitzending gaan we op zoek naar wat de kerk officieel over dit derde geheim van Fatima verklaart. Dit derde geheim kwam vooral naar boven na een gebeurtenis op 13 mei 1981 om 17 uur. Feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima.
A terrible quiet fell on the thousands who were gathered at St. Peter's Square at the Vatican today. A shocked quiet. 10,000 or more had come to receive the blessing of Pope John Paul. Instead, amongst the cheering and the peal of bells announcing the arrival of the Pope, they heard gunfire and saw the Pope turn pale and collapse, bloody, into the arms of his aides. Pope John Paul II had been shot.
Op 13 mei 1981, iets na 17 uur, schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Agca de paus neer op het Sint-Pietersplein. Johannes Paulus II overleefde de aanslag, schonk de dader, die tot levenslang veroordeeld werd, later vergiffenis en bezocht hem ook in de gevangenis. Maar 13 mei is tevens de verjaardag van de eerste verschijningen van Maria in Fatima, ook iets na 17 uur in 1917. En nadien kwamen dan de geruchten naar boven over dat derde geheim van Fatima, waarin deze aanslag zou zijn voorspeld.
Maar het was pas in het jaar 2000 dat de Vaticaan-woordvoerder Joachim Navarro Valls bekend maakte dat het derde geheim een profetie was van de aanslag op paus Johannes Paulus II. De paus geloofde heilig dat het aan Onze Lieve Vrouw van Fatima te danken was dat de kogel hem niet dodelijk trof.
Maar laat ons nu na een eerste lied starten met de officiële informatie verstreken door de Congregatie voor de Geloofsleer.
At Fatima one day, to tell us again of the great need for prayer. As her children, we answer this way. Dear Lady Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining way? We pledge our Saturdays, we ask your guiding hand for grace and guidance here on earth and protection for our land.
In het jaar 2000 verscheen, als het ware, een dossier van de Congregatie voor de Geloofsleer, die je trouwens terugvindt op de Vaticaanse website. Het vatte aan met wat genoemd wordt een presentatie, een inleiding, geschreven door de toenmalige secretaris van de Congregatie, Monseigneur Bertone, later kardinaal gecreëerd. We hebben de belangrijkste punten samengevat.
Monseigneur Bertone schrijft dat paus Johannes Paulus II, naar aanleiding van de overgang van het tweede naar het derde millennium, besloten heeft het derde geheim van Fatima openbaar te maken. En hij verwijst naar de dramatische en vrede gebeurtenissen van de 20e eeuw. Een van de meest cruciale eeuwen in de geschiedenis van de mensheid. En hij benoemt daarbij als hoogtepunt de bloedige aanval op de paus. Het toont een werkelijkheid in de geschiedenis, waarbij een rationele mentaliteit zich verzet tegen een spirituele dimensie. Maar de Monseigneur vermeldt ook hoe verschijningen en bovennatuurlijke tekenen de geschiedenis doorkruisen en in het hart dringen van de menselijke gebeurtenissen en daarbij gelovigen en niet-gelovigen verrassen.
Deze manifestaties, die niet in tegenspraak mogen zijn met de inhoud van het geloof, moeten samenkomen in de kern van de verkondiging van Christus. De liefde van de Vader, die de mens inspireert tot bekering en genade schenkt, om zich met kinderlijke toewijding aan Hem over te geven. Dit is ook de boodschap van Fatima, die met haar hartverscheurende oproep tot bekering en boetedoening de kern van het evangelie raakt.
Dan vervolgt Monseigneur Bertoni met de melding dat zuster Lucia de inhoud van de drie geheimen op bevel van de plaatselijke bisschop en met de toestemming van Ons Lieve Vrouw op schrift zette. De eerste twee zijn dus reeds gekend. Het derde deel van het geheim werd geschreven op 3 januari 1944 en bewaard in een verzegelde envelop in het bisdom Leiria. Op 4 april 1957 werd de envelop dan overgedragen aan, zoals dat genoemd wordt, het Vaticaans geheim archief. Geheim in de betekenis van privéarchief. Dit is eigenlijk een bunker met een 85 kilometer lange rijen van archiefstukken uit de 2000 jaar kerkgeschiedenis. Twee jaar later, op 17 augustus 1959, werd de envelop gebracht bij paus Johannes 23, die na aarzeling sprak: "Laten we wachten, ik zal bidden, ik zal u laten weten wat ik besloten heb."
Uiteindelijk kwam de envelop terug in het geheim archief en besloot paus Johannes 23 het derde geheim niet te onthullen. Ook paus Paulus VI kreeg het in handen op 27 maart 1965 en kwam tot hetzelfde besluit. En zo komen we bij paus Johannes Paulus II, die na de aanslag op zijn leven op 13 mei 1981 de enveloppe opvroeg.
Op 18 juli 1981 gaf kardinaal Franjo Seper, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aan Monseigneur Martinez Somalo van het staatssecretariaat twee enveloppen. Een witte, met de originele tekst van zuster Lucia in het Portugees, en een oranje met de vertaling in het Italiaans. Op 11 augustus 1981 liet paus Johannes Paulus II de twee enveloppen terug opbergen in het Vaticaans geheim archief.
Maar reeds sneller had paus Johannes Paulus II een tekst opgesteld voor de toewijding van de wereld aan het onbevlekte hart van Maria. Deze akte gebeurde op 7 juni 1981 in de basiliek van Santa Maria Maggiore. Het was toen de 1600ste verjaardag van het Eerste Concilie van Constantinopel en de 550ste verjaardag van het Concilie van Efeze. Het was wel een opname van zijn stem, daar hij nog herstellende was van de aanslag.
Maar paus Johannes Paulus II wilde nog vollediger tegemoetkomen aan de verzoeken van Ons Lieve Vrouw en op 25 maart 1984 wijdde hij op het Sint-Pietersplein in geestelijke verbondenheid met alle opgeroepen bisschoppen van de wereld, de mensheid toe aan het onbevlekte hart van Maria. Het was een indringende, smekende toewijding. Het was tevens het heilig jaar van de verlossing.
Zeer belangrijk is te vermelden dat zuster Lucia persoonlijk bevestigde in een brief van 8 november 1989 dat deze plechtige toewijding werd gedaan zoals onze lieve vrouw had gevraagd. Daarom schrijft Monseigneur Bertone: is elke discussie, elk nieuw verzoekschrift daartoe ongegrond.
Monseigneur Bertone haalt dan tenslotte nog een brief aan van zinster zuster Lucia, geschreven aan paus Johannes Paulus II op 12 mei 1982. Het is een aanwijzing voor de interpretatie van het derde geheim, en ze schrijft:
het derde deel van het geheim verwijst naar de woorden van onze lieve vrouw. Anders zal Rusland haar dwalingen over de hele wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de kerk bevorderen. De goeden zullen gemarteld worden. De Heilige Vader zal veel te lijden hebben. Verschillende volkeren zullen vernietigd worden.
Zuster Lucia schrijft dus dat dit derde deel van het geheim een verwijzing is naar de gevolgen van het al dan niet aanvaarden van deze boodschap. En ze schrijft verder:
aangezien wij geen acht hebben geslagen op deze oproep van de boodschap, zien wij dat deze is uitgekomen. Rusland heeft de wereld overspoeld met zijn dwalingen. Als we de weg van de zonde, de haat, de wraak die de rechten van de mens schendt, de immoraliteit en het geweld enzovoort niet afleggen, zullen we het einde van de wereld niet kunnen zien. En laten we niet zeggen dat het God is die ons zo straft. Integendeel, het is de mens die zijn eigen straf voorbereidt. In zijn bezorgdheid waarschuwt God ons en spoort ons aan de juiste weg te kiezen met inachtneming van de vrijheid die hij ons gegeven heeft. Daarom is de mens verantwoordelijk.
Tot zover de belangrijkste punten uit de inleiding door Monseigneur Bertone, de toenmalige secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. We voegen er nog even iets aan toe. Uit een brief geschreven in 1980 door zuster Lucia aan kardinaal Caffara, die door paus Johannes Paulus II werd aangesteld om het pauselijk instituut van studie over huwelijk en gezin op te richten. En zij schreef hem: de eindstrijd tussen de Heer en het Rijk van Satan zal over huwelijk en gezin gaan. Wees niet bang, want allen die zich zullen inzetten voor het sacrale karakter van huwelijk en gezin, zullen altijd op alle manieren bestreden en gehaat worden, want het is het doorslaggevend punt. En tot slot schreef zij nog: onze lieve vrouw heeft de kop van de slang echter reeds verpletterd. Dit eventjes ertussendoor vermeld, toch belangrijk in onze dagen. Beste vrienden, we gaan er terug even uit met de indringende toewijding door de heilige paus Johannes Paulus II op 25 maart 1984.
O madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, fra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori. Liberaci.
Santa Maria.
In zijn inleiding had Monsignor Bertoni het ook over vier documenten, ook te vinden op de website van het Vaticaan. Het gaat om de brief van 19 april 2000, geschreven door paus Johannes Paulus II aan zuster Lucia. Een verslag van de ontmoeting van Monsignor Bertoni met zuster Lucia op 27 april 2000. Een mededeling in opdracht van de paus op 13 mei 2000 in Fatima door kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano. En tenslotte het theologisch commentaar van kardinaal Jozef Ratzinger, toen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, op 26 juni 2000. Maar laat ons aanvatten met de brief van paus Johannes Paulus II, geschreven aan zuster Lucia op 19 april 2000.
Eerwaarde zuster Maria Lucia, in de vreugde van het paasfeest richt ik tot u de wens van de verrezen Jezus aan zijn leerlingen. Vrede zij met u. Ik zou u graag ontmoeten op de verwachte dag van de zaligverklaring van Francesco en Jacinta, die ik, als God het wil, op 13 mei zal afkondigen. Maar omdat er geen tijd is voor een ontmoeting, maar alleen voor een korte groet, heb ik Monseigneur Bertone, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, uitdrukkelijk gevraagd om met u te komen praten. Dit is de congregatie die, zoals u weet, sinds 1957 uw handgeschreven brief bewaart, met daarin het derde deel van het geheim dat op 13 juli 1917 in de Cova de Iria in Fatima werd onthuld. Monseigneur Bertone, vergezeld van de bisschop van Leiria, Monseigneur de Souza Ferreira e Silva, zullen namens mij komen om u enkele vragen te stellen over de interpretatie van het derde deel van het geheim. Eerwaarde zuster Maria Lucia, spreek zeer open en oprecht met Monseigneur Bertone, die uw antwoorden rechtstreeks aan mij zal doorgeven. Ik bid vurig tot de moeder van de vrezene, voor u, voor de gemeenschap van Coimbra en voor de gehele kerk. Mogen Maria, moeder van de mensheid, op bedevaart, ons altijd dicht bij Jezus houden, haar geliefde zoon en onze broeder, Heer van leven en glorie. Met een speciale apostolische zegen, Johannes Paulus II.
En zo volgt dan het verslag van de ontmoeting van Monseigneur Bertone met de bisschop van Leiria op 27 april 2000 met zuster Lucia in de Karmel, Heilige Theresia, in de Portugese stad Coimbra. Zuster Lucia was helder en sereen. Ze was erg blij dat de Heilige Vader naar Fatima zou komen op 13 mei 2000 voor de zaligverklaring van Francesco en Jacinta, waar ze lang op had gewacht. De bisschop van Leiria las de brief voor met de handtekening van de Heilige Vader, waarin de redenen voor het bezoek werden uitgelegd. Zuster Lucia voelde zich vereerd en las hem persoonlijk nog eens door, terwijl ze hem in haar handen overwoog. Ze zei dat ze bereid was alle vragen openhartig te beantwoorden. Monseigneur Bertone overhandigde haar toen de twee enveloppen, de buitenste en de envelop met de brief met het derde deel van het geheim van Fatima. Lucia zei onmiddellijk, terwijl ze die met haar vingers aanraakte, dit is mijn papier. En toen ze het las, dit is mijn handschrift. Met de hulp van de bisschop van Leiria Fatima werd de originele tekst, die in het Portugees is, voorgelezen en geïnterpreteerd. Zuster Lucia deelde de interpretatie dat het derde deel van het geheim bestaat uit een profetisch visioen, vergelijkbaar met die in de Heilige Schrift. Zij bevestigde haar overtuiging dat het visioen van Fatima vooral gaat over de strijd van het atheïstische communisme tegen de kerk en de christenen en het immense lijden van de slachtoffers van het geloof in de 20e eeuw. Op de vraag, is de hoofdpersoon van het visioen de paus? Antwoordde zuster Lucia onmiddellijk bevestigend en herinnerde eraan dat de drie herdertjes erg bedroefd waren over het lijden van de paus en dat Jacinta toen had gezegd, arme heilige vader, hij heeft veel verdriet om de zondaars. En zuster Lucia vertelde verder, we wisten de naam van de paus niet. Ons lieve vrouw gaf ons niet de naam. We wisten niet of het Benedictus 15 was of Pius 12 of Paulus 6 of Johannes Paulus 2, maar het was een paus die leed en dat deed ons ook lijden. Wat betreft de passage over de in het wit geklede bisschop, de Heilige Vader, die in het visioen dodelijk gewond is en op de grond valt, is zuster Lucia het volledig eens met de uitspraak van paus Johannes Paulus II na de aanslag. Het was de hand van een moeder die de baan van de kogel leidde en de stervende paus stopte op de drempel van de dood. Paus Johannes Paulus II had deze woorden uitgesproken tijdens een meditatie met de Italiaanse bisschoppen vanuit het ziekenhuis op 13 mei 1994.
Op de buitenste envelop had zuster Lucia geschreven dat deze pas na 1960 mocht worden geopend, het zij door de patriarch van Lissabon, het zij door de bisschop van Leiria. En daarom vroeg monseigneur Bertone haar, waarom die termijn van 1960? Was het onze lieve vrouw die deze datum had genoemd? Maar zuster Lucia antwoordde, het was niet onze lieve vrouw, maar ik zette de datum van 1960 erop, opdat volgens mijn intuïtie men voor 1960 het nog niet zou hebben begrepen. Nu kunnen we het beter begrijpen. Ik schreef wat ik zag. De interpretatie is niet mijn zaak, maar die van de paus.
Ten slotte werd er nog gesproken over een manuscript dat zuster Lucia had opgesteld als antwoord op talrijke brieven van gelovigen. Het manuscript heet vertaald De oproepen van de boodschap van Fatima. Het bevat gedachten en overwegingen die haar gevoelens en haar eenvoudige en heldere spiritualiteit uitdrukken, in een catechetische vorm, om bij te dragen aan het begeleiden van mannen en vrouwen van goede wil op de weg die naar God leidt, het uiteindelijke doel van alle menselijke verwachtingen. Over een eventuele publicatie zei ze, als de Heilige Vader ermee instemt, ben ik blij, anders gehoorzaam ik aan wat de Heilige Vader besluit. Deze bijeenkomst eindigde dan met een uitwisseling van rozenkransen. Zuster Lucia kreeg de rozenkrans van de Heilige Vader en zij overhandigde op haar beurt enkele rozenkransen die zij zelf had gemaakt. De zegen in naam van de Heilige Vader besloot de bijeenkomst. Even ter vermelding, monseigneur Bertone bezocht zuster Lucia een tweede maal op 17 november 2001, maar deze ontmoeting bevestigde gewoon de inhoud van de ontmoeting van 27 april 2000.
Beste vrienden, we gaan terug even verpozen met wat muziek. Maar eerst even ter info. Ondertussen weten we dat het manuscript van zuster Lucia werd goedgekeurd en zelfs aanbevolen door kardinaal Jozef Ratzinger, toen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Het bestaat in het Nederlands onder de titel De boodschap van Fatima door zuster Lucia. Je kan het bekomen via de website mariaalcentrum.be en daar klik je op Montfort Shop. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
En zo komen we bij 13 mei 2000 in Fatima, waar Johannes Paulus II twee zieners, Jacinta en Francesco, zalig verklaarde. Zeer belangrijk was ook de bijzondere toespraak, of beter een mededeling, van de toenmalige staatssecretaris kardinaal Sodano over het derde deel van het geheim van Fatima. We gaan deze toespraak even doornemen. Hij sprak: broeders en zusters in de Heer, op de plechtige gelegenheid van zijn bezoek aan Fatima heeft zijn heiligheid, paus Johannes Paulus II, mij gevraagd aan u een bekendmaking te doen. Zoals u weet is de reden van zijn bezoek aan Fatima de zaligverklaring van de twee kleine herders. De paus wenst ook dat zijn bedevaart een hernieuwd gebaar van dankbaarheid betekent aan onze lieve vrouw voor haar bescherming gedurende de jaren van zijn pauschap. Deze bescherming lijkt ook te zijn verbonden met het zogeheten derde deel van het geheim van Fatima. Die tekst bevat een profetisch visioen, zoals deze ook in de Heilige Schrift gevonden wordt, en die, niet met fotografische helderheid, de details van toekomstige gebeurtenissen beschrijft, maar slechts gebeurtenissen verspreid over de tijd, en dit in een volgorde en een duur die niet worden gespecifieerd. Dientengevolge moet de tekst op symbolische wijze geïnterpreteerd worden.
En zo herhaalde kardinaal Sodano wat zuster Lucia had bevestigd tijdens het bezoek van monseigneur Bertone over het grote lijden in de 20e eeuw van de christenen onder de verdrukking van atheïstische systemen. De oneindige weg van het kruis, geleid door de pauzen van de 20e eeuw. Tevens dat de kleine herders de in het wit geklede bisschop altijd als paus hebben erkend.
Na de moordaanslag op 13 mei 1981, vervolgde de kardinaal, werd het de paus duidelijk dat het de moederlijke hand was die de baan van de kogel geleid heeft, om zo de stervende paus in staat te stellen halt te houden op de drempel van de dood. Bij gelegenheid van een bezoek van de toenmalige bisschop van Leiria Fatima aan Rome heeft de paus besloten hem de kogel te geven om deze in het heiligdom te bewaren. Op verzoek van de bisschop is de kogel dan later geplaatst in de kroon van het beeld van ons lieve vrouw van Fatima. De opeenvolgende gebeurtenissen van 1989 leiden zowel in de Sovjet-Unie als in een aantal andere landen van Oost-Europa tot de val van de communistische regimes die het atheïsme bevorderden. Ook hiervoor biedt de paus zijn oprechte dank aan de Heilige Maagd. En kardinaal Sodano vervolgde:
echter, in andere delen van de wereld gaan de aanvallen tegen de kerk en tegen de christenen tragisch genoeg nog steeds voort, tezamen met de last van het lijden dat dit met zich meebrengt. Zo blijft de oproep tot bekering en boete van onze lieve vrouw ook vandaag actueel en noodzakelijk. De aanhoudende uitnodiging van Maria tot boetedoening is niets anders dan een uiting van haar moederlijke bezorgdheid voor het lot van de menselijke familie.
En dan volgde de belangrijke aankondiging door kardinaal Sodano, ten einde dat de gelovigen de boodschap beter mogen aannemen, heeft paus Johannes Paulus II opdracht gegeven aan de congregatie voor de geloofsleer het derde deel van het geheim, openbaar te maken na voorbereiding van een passend commentaar. Laten we Onze Lieve Vrouw van Fatima danken voor haar bescherming. Laten wij de kerk van het derde millennium aan haar moederlijke voorspraak toevertrouwen. Tot zover deze mededeling van kardinaal Sodano op 13 mei 2000 te Fatima.
Beste vrienden, laat ons terug even verpozen met een mooi lied en dan lezen we u de inhoud voor van het eerste en tweede deel en daarna van het derde deel van de boodschap of het geheim van Fatima.
Beste vrienden, graag lezen we jullie voor wat zuster Lucia noteerde over de drie geheimen van de boodschap van Onze Lieve Vrouw te Fatima. Dus ook het derde, dat werd vrijgegeven door de heilige paus Johannes Paulus II. Eigenlijk is het één geheim, of openbaring of visioen, maar bestaande uit drie delen. Het eerste en tweede deel werden geopenbaard in 1941. En we citeren.
Het geheim bestaat uit drie verschillende delen, waarvan ik er twee ga openbaren. Het eerste is het visioen van de hel. Onze Lieve Vrouw toonde ons een grote vuurzee, die zich diep in de aarde leek te bevinden. Ondergedompeld in dat vuur zagen wij de duivels en de zielen, als waren het doorzichtige, zwarte of bruine kolen in menselijke gedaante. Zij dreven rond in het vuur, nu eens omhoog gejaagd door de vlammen, die uit hen zelf uitsloegen, samen met rookwolken. Dan weer vielen zij naar alle richtingen, zoals vonken bij geweldige branden neervallen, zonder gewicht of evenwicht, onder gekerm en gehuil van smart en wanhoop. Het deed ons beven en verstijven van schrik. De duivels waren te erkennen door hun weerzinwekkende en gruwelijke gedaantes, als afschuwelijke, onbekende dieren. maar zij waren ook doorschijnend en zwart. Dankzij onze hemelse moeder, die eerder beloofd had ons naar de hemel te brengen, duurde dit visioen slechts een ogenblik. Anders zouden wij van schrik en ontzetting gestorven zijn.
En zo komen we aan het tweede deel van de boodschap welke zuster Lucia had genoteerd. Wij sloegen de ogen op naar ons lieve vrouw die met goedheid en droefheid tot ons sprak. Jullie hebben de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om ze te redden wil God in de wereld de verering vestigen tot mijn onbevlekte hart. Als men doet wat ik u zeg, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede komen, de oorlog zal eindigen. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, zal onder het pontificaat van Pius XII een andere, erger dan deze beginnen. Als jullie een nacht verlicht zullen zijn door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God u geeft en dat hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden door oorlog, hongersnood en vervolgingen van de kerk en de Heilige Vader. Om dat te verhinderen, zal ik de toewijding van de wereld aan mijn onbevlekte hart vragen, als ook de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen van de maand. Als ze naar mijn verlangen en wensen luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zullen grote dwaalleren over de wereld verspreid worden en oorlogen en kerkvervolgingen veroorzaken. De goeden zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden, dat zich zal bekeren, en de wereld zal een tijd van vrede worden geschonken. Voor zover dit tweede deel van het geheim van Fatima. En zo komen we aan dat derde deel van het geheim, op papier gezet door zuster Lucia op 3 januari 1944, en waarover deze uitzending en de volgende handelen. De boodschap die de drie zieners ontvingen op 13 juli 1917.
Ik schrijf in gehoorzaamheid aan u, mijn God, die via zijn excellentie, de bisschop van Leiria, en door onze heilige moeder mij opdroeg dit te doen. Ik zag aan de linkerzijde van onze lieve vrouw en iets daarboven een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand, alsof de vlammen de wereld in brand wilden zetten. Maar zij doofden toen zij in contact kwamen met de glans die onze lieve vrouw vanuit haar rechterhand naar hen uitstraalde. Met zijn rechterhand naar de aarde wijzend, riep de engel met luide stem: boete, boete, boete. En we zagen in een oneindig licht dat God was, zoiets als hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze deze passeren. We zagen een bisschop in het wit gekleed, waarvan wij de indruk hadden dat het de Heilige Vader was. We zagen andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen, waar op de top een groot kruis was van ruw gekapte stammen van een kurkboom met de schors. Alvorens daaraan te komen, passeerde de Heilige Vader een grote stad, half in ruïnes. En trillend op de plaats stilstaand, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lichamen die hij onderweg tegenkwam. Toen hij de top bereikt had, werd hij, geknield aan de voet van het grote kruis, gedood door een groep soldaten die kogels en pijlpunten op hem afvuurden. En op dezelfde wijze doodden zij stuk voor stuk de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vele leken van verschillende rangen en standen. Onder de twee armen van het kruis stonden twee engelen met ieder een kristallen schaal in hun hand, waarin zij het bloed van de martelaren verzamelden en waarmee zij de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.
Beste vriendenluisteraars, tot zover deze eerste uitzending over dit bijzondere derde deel van het geheim van Fatima. In de volgende uitzending nemen we het laatste deel door dat de Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde, namelijk een theologisch commentaar over deze boodschap, maar ook over openbaringen in het algemeen. Een heldere uitleg toen gebracht door kardinaal Jozef Ratzinger, toen prefect voor deze congregatie. Maar dit is voor volgende week.
Dank voor het luisteren.